Als ik aan bier denk en aan bierbrouwerijen denk, dan denk ik aan hop, mout en grote ketels waar langzaam bier ontstaat. En dat is natuurlijk ook waar, maar bij een aantal brouwerijen in Nederland is dat verhaal veel groter. Zeker bij Swinkels Family Brewers. Een brouwerij, maar ook een wereldwijd bedrijf met tientallen verschillende biermerken onder zich. Dus ja, wat ben je dan? Een brouwerij, een bedrijf of allebei?
Van het Vat, de podcast.
Hoi en welkom bij een nieuwe aflevering van het Vat. De podcast voor bierliefhebbers die graag een bierkenner willen worden. Ik ben Jasper Stads, zeker weten een bierliefhebber, en deze aflevering is net even anders dan je gewend bent. Dit keer geen gesprek met een meesterbrouwer en ook gaat het niet over één specifieke bierstijl. Nee, in deze extra lange aflevering zit ik aan tafel met Romke Swinkels. Hij is de zevende generatie van de familie Swinkels en inmiddels de directeur van de op één na grootste brouwerij van Nederland. Romke, de eerste vraag, en die is eigenlijk standaard voor de podcast. Wat drinken we? Er zijn nogal wat bier om uit te kiezen. Als je het over Swinkels Family Brewers hebt, daar gaan we zo uitgebreid over praten. Toch is jouw keuze niet al te verrassend.
Ja, in de zin dat hij mijn naam draagt.
Ja, precies.
Ja, klopt. Mijn keuze is Swinkels. En als ik puur kijk naar het bier, ik ben een enorme pilsliefhebber, laat ik dat als eerste zeggen. Dat komt omdat ik vind pils is lekker doordrinkbaar, heel toegankelijk. En met een Swinkels krijg je er ook nog een hele mooie, mooie aromahop bij. Die verrassend is, die prikkelt, die een beetje aan tropisch fruit doet denken. En ik heb mezelf ook mee ontwikkeld. Dus toen ik begon te werken bij de brouwerij, was dat mijn opdracht. Zet een nieuw pilsmerk in de markt. En ja, dat is toch een beetje mijn kindje.
Ja, precies. Nou, ja. Maak hem open, schenk het in.
Ga ik doen.
Want dan kunnen we echt beginnen met de podcast. Dat klinkt ook altijd fijn.
Ja, vind ik ook. Heerlijk. Schenk je hem zelf in?
Ja.
Ja, proost.
Laten we proosten.
Ik ruik ook altijd eerst aan mijn bier. Dat doe ik altijd. Mijn vrienden die zeggen altijd, waarom doe je dat? Maar dat komt omdat ik het net zo beoordeel alsof je een wijn drinkt. Dat vind ik zo mooi. Bier kan je ook, daar mag je ook iets van vinden.
Precies.
Dus vandaar dat ik er altijd aan ruik.
Laten we gewoon heel simpel beginnen bij het begin. Romke, wat is jouw functie binnen Swinkels?
Ja, met een mooi woord zeggen we dan Managing Director Nederland. Dat houdt eigenlijk in dat ik verantwoordelijk ben voor alle commerciële activiteiten die we in Nederland hebben. Over de kanalen, retail, horeca, e-commerce. En dan eigenlijk over alle merken die we verkopen. Dus van Bavaria, Swinkels, maar ook een Palm, een Cornet, La Trappe, De Molen, Uiltje. Nou, zo hebben we een hele reeks, een heel portfolio aan merken. En het leuke daarbij is dat er ook nog logistiek distributie bij hoort. Dus we hebben onze eigen logistiek en distributie. Evenementen, techniek, service. Dus het is een heel breed palet aan ondernemerschap, zou ik eigenlijk willen zeggen.
En kunnen we dan simpel gezegd gewoon zeggen, je bent de directeur?
Ja, dat zou je kunnen zeggen. Directeur Nederland. In Nederland zouden we gewoon zeggen directeur Nederland.
Maar ze voelt het dus niet helemaal voor jou?
Nee, kijk, ook omdat ik kijk zelf altijd ook naar het grotere plaatje. Dus ik ben verantwoordelijk voor Nederland. Daar ligt mijn focus. Maar ik ben opgegroeid binnen het bedrijf. Dus mijn visie of mijn kijk naar het bedrijf is ook altijd wat breder dan alleen maar Nederland.
Sinds een paar jaar is het Swinkels Family Brewers, vroeger Bavaria. Daar zullen nog veel mensen het ook onder kennen. Zometeen duiken we volledig de geschiedenis van het bedrijf in. Maar kan jij eerst kort uitleggen wat Swinkels Family Brewers nou precies is voor een bedrijf, wat ze doen?
Dat is... Wat doen ze nou? Hè? Ja. Nou, laten we beginnen met bierbrouwen. Dat is de bestaansrecht van ons bedrijf. En als je nou kijkt naar hoe wij zijn gegroeid in de afgelopen jaren, dan zie je dat we eigenlijk, we zijn een familie van brouwerijen, zo zou je het eigenlijk kunnen zeggen. Een familie van merken. En het bijzondere daarvan is, vind ik altijd, is dat ieder familielid zijn eigen karakter kan behouden. Of het nou is het Uiltje, De Molen in Bodegraven, of hier in Lieshout, onze grootste brouwerij. Maar ook in Ethiopië hebben we een brouwerij staan. Iedere brouwerij heeft in feite zijn eigen karakter, zijn eigen merken, en voegt daarom iets toe aan die familie van brouwerijen. Vandaar dat Swinkels Family Brewers ook zo heet.
De losse merken, die zal iedereen vast wel herkennen. En Swinkels Family Brewers is dus eigenlijk het overkoepelende bedrijf.
Ja, eigenlijk als je kijkt naar, je zei al, voorheen heette het Bavaria. als je kijkt hoe wij, en daar komen we straks nog wel op, hè, zijn veranderd in de afgelopen jaren, dan paste de naam Bavaria eigenlijk niet meer op wie we zijn. En in het mooie van de naam Swingles Family Brewers is één, er zit de familie achter. De familienaam zit erin. Nou is dat niet het belangrijkste, maar het geeft wel aan wat voor een bedrijf we zijn, namelijk een familiebedrijf. Dat wordt nog eens benadrukt bij family en we zijn echte brouwers. We hebben niet alleen maar plans, nee, wij voelen ons brouwers. En dat vinden we heel erg belangrijk. Voor ons staat bier altijd en kwaliteit van bier voorop.
Ja, je zei het net al, het is een familiebedrijf. Je bent zelf een Swingles. Ja. De zevende generatie, als ik het goed heb.
Ja, klopt, zevende generatie.
Ja, laten we de geschiedenis maar induiken. Hoe is dit gigantische bedrijf ooit ontstaan?
Ja, nou, dat kunnen we, we kunnen beginnen ergens in, 1680... Dat is eigenlijk als je kijkt naar, en dan pakken we even Lieshout, want dat is eigenlijk de basis van ons bedrijf. In 1680, dat is eigenlijk het moment waarop we voor het eerst hebben gezien dat er accijnspapieren zijn waarover betaald werd, accijns betaald werd over bier, bierproductie. Dat is eigenlijk de datum waarvan we altijd zeggen, nou, toen is het eigenlijk ongeveer begonnen. En als je dan een aantal jaren verder gaat, 1719, dat is eigenlijk het jaartal wat we gebruiken voor de Bavaria brouwerij. En dan zie je dat we daarin als de echte eerste stap maken om op een grotere schaal bier te produceren. En in 1773 is er voor het eerst een eerste generatie Swingles in het bedrijf. Brigitta Morese en Ambrosius Swingles, die trouwen met elkaar. Ja, en als ik daaraan terugdenk, dan denk ik van, goh, het is toch interessant dat een dochter een brouwerij meekrijgt. En in die tijd was het, het was waarschijnlijk meer een agrarisch bedrijf dan dat het een brouwerij was, of in ieder geval een combinatie daarvan. Dus de broers zullen wel het agrarische deel hebben meegekregen. En het zal waarschijnlijk groter zijn geweest, want dat was in die tijd vrij normaal. Van vader op zoon, zeggen we dan ook, zeker voor die tijd. Dus die brouwerij zal wel niet zo heel groot zijn geweest, maar zij trouwden met een Swingles. En vanaf dat moment is stukje bij beetje die brouwerij groter geworden. Interessant is het dat het eigenlijk altijd van vader op zoon ging. Behalve één generatie, de derde generatie, ging het van vader op dochter. Mijn dochter dacht, ik heb niks met die brouwerij. Ik verkoop de brouwerij aan mijn broer tegen een aantal panden die er toen al waren. En toen is het weer van vader op zoon gegaan. En als je dan kijkt naar die geschiedenis, dan is er zo rond de vijfde generatie. Dat is mijn opa met zijn twee broers en hun vader, dus vierde generatie. Die maken eigenlijk hele grote stappen. Die gaan van lokaal naar regionaal en van regionaal naar nationaal. En dat doen ze zo rond 1920, waarbij zij een aantal hele belangrijke beslissingen hebben genomen waar we nu nog steeds van kunnen profiteren, laat ik het zo zeggen. Anders hadden we waarschijnlijk niet eens meer bestaan. In 1920 beslissen zij om de Eerste Wereldoorlog is net achter ons, wel goed om te weten, waarin we als brouwerij ook hard geraakt werden. Geen grondstoffen, dus konden we niet brouwen. Ze hebben besloten om daar niet meer van afhankelijk te zijn, dus zelf de grondstoffen beter te kunnen beheersen. Maar ze zagen ook een trend opkomen dat eigenlijk pilsbier steeds belangrijker werd en steeds groter werd. En wij brouwden tot dan een soort eelachtig bier.
Wat gold eigenlijk voor heel Nederland, toch?
Gold voor heel Nederland. Ja, gold voor heel Nederland. Eigenlijk zag je dat ontstaan zo in Tsjechië, Zuid-Duitsland, die pilscultuur, wat ook hygiënischer was. Uiteindelijk besloten zij om het hele familiekapitaal in te zetten om een nieuwe brouwerij te kopen. Mijn opa werd op pad gestuurd om naar Zuid-Duitsland te gaan en een brouwerij te kopen. Dat deed hij. Kocht hem iets groter dan was afgesproken. Gelukkig. Dat was ik ook. Achteraf gezien kan ik zeggen dat ik daar blij om ben. Ja. Koopt daar de brouwerij en dan praten we zo rond 1923, 24. Die brouwerij die wordt gebouwd. Die staat er nog steeds overigens op de hoek. Eigenlijk tegen brouwhuis 2 en 3 aan. Dat brouwhuis, dat heeft ervoor gezorgd. Wij konden op dat moment dus pilsbier brouwen. Dat wij nog bestaan, want in 1926 kwam het hygiënebesluit, waardoor eigenlijk alle andere manieren van brouwen onmogelijk werd gemaakt. En dan zie je ook dat in Nederland telden toen heel veel kleinere brouwerijen, dat er steeds meer brouwerijen moesten stoppen en of een groothandel werden of enzovoort enzovoort. Dus wij doen ook zaken nog steeds met partijen die voorheen een brouwerij waren en die met ons eigenlijk de regio zijn gaan veroveren als een drankengroothandel. Maar wij konden door als brouwer. En zijn vanuit daar stukje bij beetje gegroeid. Vanuit Lieshout naar Helmond, naar Eindhoven. En uiteindelijk de stap gezet van horeca naar retail. Hele belangrijke stap geweest. Dat is echt de generatie geweest van mijn opa.
En even horeca naar retail betekent dus eigenlijk niet alleen in een restaurant, in cafés, maar ook in de supermarkt.
Ja, precies. Ja. Dus moet je voorstellen dat voorheen was het eigenlijk heel gebruikelijk als je biertje dronk, dan ging je naar je lokale kroeg. Doe je nu nog steeds. Maar dat was ook een soort van je huiskamer. Je ging na het werk ging je altijd even naar de kroeg om je vrienden, maar ook je familie daar te zien. En dat is ook steeds meer naar de echte huiskamer gaan. Dus niet zozeer in de kroeg, maar ook thuis. En toen kwam de retail.
Na dit jaar bijna niet meer voorstellen. Dat je,
ja, precies.
Dat je, er een tijd was dat je niet thuis dronk, maar juist altijd in de kroeg.
Ja. Ja, en zo heb je dat natuurlijk in Engeland. Die cultuur die is nog steeds daar aanwezig. En in Nederland is dat ook wat nog steeds aanwezig. Maar thuis genieten van een biertje is ook belangrijk. Nou, en die vijfde generatie dus heel belangrijk geweest om te groeien als bedrijf nationaal. En de generatie van mijn vader, samen met 17 broers en neven, hebben eigenlijk de stap gemaakt internationaal. En mijn vader die is in 1973 is hij begonnen binnen het bedrijf. Is uiteindelijk heeft hij gewoon de auto gepakt. Bij de Kamer van Koophandel wat boekjes opgehaald over landen. En gekeken bij wie kan ik eens gaan praten. En is naar Italië en Israël gegaan en uiteindelijk ook naar Nigeria. En heeft daar zijn eerste containers bier verkocht. En zo begon ons avontuur in de export.
Gewoon heel simpel, zaterdagmiddag, vrijdagmiddag. Doet het niet toe, auto gepakt, is gaan rijden en dacht...
Ja, eigenlijk komt het daarop neer. Je kunt het nu niet meer voorstellen. Je had geen internet. Je had eigenlijk alleen maar vaste telefoon.
Maar je kan je ook niet voorstellen hoe dat gegaan is, zeg maar. Dat er ergens in het midden van Italië een willekeurige Nederlander binnenstapt. En zegt, ik heb wat voor je.
Ja, het goede nieuws was wel dat er altijd brieven binnenkwamen in Lieshout. Waarin gevraagd werd om van, zouden jullie voor ons bier kunnen produceren? Of we hebben interesse. Dus er waren wel wat adresjes om af te gaan. Vanuit het buitenland waar kwamen die brieven binnen. Alleen daar werden de postzegels van afgehaald. En die brieven die werden in feite, daar werd niks mee gedaan. Want we hadden al eerdere pogingen gedaan om bier in het buitenland te verkopen. En die waren niet altijd succesvol geweest. Dus er was ook een beetje een gedachte van, nou, gaan we dat nou doen, ja of nee? En mijn vader die kwam jong binnen. En die dacht, ik ga het gewoon weer doen. Ik ga het gewoon proberen. En die heeft een broer meegenomen en zijn met z'n tweeën op pad gegaan.
Ik hoor wel wat veel eigen wijsheid terug als het gaat over de swinkels. Je opa die dacht, ja god, de brouwerij is iets groter uitgevallen dan we gepland hadden. Je vader die dacht, ja, ik ga gewoon op de Bonnefoy naar het buitenland.
Ja, misschien is wel een van de kenmerken van de familie, denk ik.
Zit dat in jou ook, die eigen wijsheid?
Ik denk het wel, in deze tijd op een andere manier. Kijk maar naar het biertje wat we nu drinken, Swinkels. Daar zit ook een hoop eigen wijsheid in.
Oké, daar wil ik zo alles nog over horen. Dit is een beetje kort, dus de geschiedenis van het bedrijf, meer dan 300 jaar. Is er nu nog iets vrijwel hetzelfde, een gedachte, een filosofie, als die 300 jaar geleden?
Nou, ik denk, het is altijd, als je het woord ondernemerschap noemt, is het altijd zo ruim. Maar ondernemerschap in de praktijk en gewoon het lef hebben, het doen. Niet bang zijn om ongemak op te zoeken, terwijl je weet, niet alle zekerheden hebben. Dat is iets wat absoluut zit een beetje in ons DNA. Ik geloof altijd heel erg sterk dat een buikgevoel goed is. Wel gestaafd door enige zekerheden, maar een buikgevoel kan je ook heel ver brengen. En als je dat helemaal uitschakelt, en ik denk dat wij dat als familie nooit hebben gedaan, dan wordt het ook wel heel saai als bierbrouwer en heel voorspelbaar. En ik denk dat een bierbrouwer die verrassend is, die heeft altijd plek in de markt. En ik denk dat wij die plek en dat in de afgelopen misschien wel 200 jaar, dat we dat hebben laten zien.
Gewoon ook dingen proberen op gevoel doen.
Ja, ja.
Ook ik als denk misschien als iedereen zegt, doe het niet, is niet verstandig.
Precies, of als de business case zegt van, goh, het duurt misschien wel heel lang voordat je het terugverdient. Ja, maar wij geloven erin en daarom doen we het. En daar is Swinkels overigens ook weer een voorbeeld van. We hebben daarvan gezegd, dat gaan we rustig in de markt zetten. Daar gaan we niet van volume jagen. We geloven in een ander type bier. Het is weliswaar pils, maar we zetten het op een andere manier in de markt. En daar gaan we voor. Nou, die rust die zorgt ervoor dat je ook eigenlijk iets kan toevoegen aan de markt. En anders wordt het een one day fly.
Kan ik het dan samenvatten dat de brouwerij Swinkels zowel 300 jaar geleden als nu om meer draait dan alleen de cijfertjes?
Zeker. De cijfers zijn de resultaten van wat we doen. En dat moeten we ook zo blijven zien. Als de cijfers voor ons het doel wordt om te halen, ja, daar word ik persoonlijk niet gelukkig van. Maar ik denk ook niet dat het ten goede komt aan de manier waarop wij gewoon zaken doen.
En jij kent natuurlijk heel wat bedrijven met wie je samenwerkt. Is Swinkels daar dus ook dan uniek in? Zie je veel om je heen dat het toch te veel af en toe de cijfers draait?
Nou, het draait wel meer om de cijfers, ook in de bierbusiness. Ik denk dat wij daar onze eigen saus aan kunnen geven. Dus op onze eigen manier daar nog altijd kunnen laten zien dat de cijfers het resultaat zijn en wat we doen, dat gaat leiden tot iets moois. Maar dat moeten we wel samen doen met onze partners. En dat willen we ook heel erg samen doen met onze partners. En daar zit hem volgens mij de crux. En iedere brouwer doet dat op zijn manier. En er zijn grote brouwerijen in deze wereld. Wij zijn, nou laat ik zo zeggen, onder de grote zijn we een kleine en onder de kleine zijn we een hele grote.
Ja, ik snap het.
En de hele grote, daar zal meer financieel gedreven worden ondernomen.
Ik vind het wel mooi dat je toch zegt, we zijn een kleine onder de grote en een grote onder de kleine, terwijl je wel de op één na grootste van Nederland bent.
Ja, klopt, ja. Bier verkopen is ook iets op wereldschaal, zeg maar. En ik vind het altijd fijn om te kunnen zeggen dat we uit Lieshout komen. En dat we dan kunnen vertellen dat het een verdomd mooi dorpje is.
Wat dat betreft ben je misschien ook wel blij dat de generaties voor je nooit hebben gedacht, we moeten naar Amsterdam toe of we moeten naar Eindhoven toe.
Nee, als we er naartoe gaan is vooral om ons bier te verkopen en te genieten in de kroeg waar het al te verkrijgen is.
We hebben het erover gehad. Hè. Je bent toch echt letterlijk opgegroeid met bier. Je had het al over je vader, over je opa. Ik heb ook wel eens gelezen of je horen zeggen, ik ben bijna letterlijk in de brouwerij opgegroeid.
Ja.
Waarna dronk je eigenlijk je eerste glas bier?
Nou, dat is tegenwoordig een gewetensvraag. Hè? Ik denk rond mijn 14e, zoiets. En dan is een glas is een heel groot woord. Eerste slok zou ik willen zeggen.
En was dat dan een pilsje?
Ja, maar
was
vader,
het?
Ja.
Oké.
Okay. Zeker weten.
Het was niet al meteen naar het speciale? Nee.
En ik ben nu 45. Dus dan praten we zeg maar ongeveer over 30 jaar geleden. Toen was speciaal bier nog wel heel speciaal. Maar je moet je voorstellen dat als mijn ouders een feestje gaven, zij een tapinstallatie thuis hadden neergezet. En daar twee vaten lieten komen. Eén voor ons om leeg te tappen en te leren tappen. En eentje om de gasten te laten genieten van het bier. En dan wilden we natuurlijk af en toe nog wel eens even een slokje nemen.
Precies.
Maar zo leer je ook heel goed bier tappen.
En is er ooit in jouw huis, of het je huis waar je bent opgegroeid, ander bier dan Bavaria binnengekomen?
Als het een van onze merken is, wel. Maar nee, ik kan me niet eens herinneren. En ik moet heel eerlijk zeggen, wij hadden dan, als we feestje waren, wel zeker een tapinstallatie staan. Maar het was niet zo dat de hele dag bier in overvloed was. Ik ben in die zin ook wel bewust opgevoed om.
Er stond ook nog gewoon een pak melk in de koelkast.
Ja, precies. Of wat frisdrank of andere dingen inderdaad. Ja.
Was het voor jou altijd duidelijk dat jij de volgende generatie binnen de brouwerij zou worden?
Niet per definitie. Je zei al, ik ben echt wel, zou kunnen zeggen, opgegroeid op de brouwerij. Elk weekend was ik er wel een keer. Dan ging mijn vader nog naar kantoor om nog wat spullen te pakken of wat af te handelen. Of we liepen eens door de brouwerij heen om te kijken hoe vol het stond of hoe leeg het was. Maar ik heb altijd een enorm zwak gehad voor dit bedrijf, ook in mijn jeugd. Ik zeg altijd, mijn vader die nam zijn werk altijd mee naar huis, maar dan echt in de positieve zin van het woord. Dus hij kwam verhalen vertellen. Hij was veel in het buitenland en als hij terugkwam had hij heel veel verhalen te vertellen. Hij heeft de marketing binnen het bedrijf verder opgezet. Daar werden we wel eens betrokken bij commercials. En dan kregen we te zien van, dit is de kast, wat zou je doen? Dus we zijn ook echt wel betrokken.
Heb je zelf ooit in de commercial dan ook gezeten?
Nee. Nee.
Niet stiekem ergens als kind op de achtergrond?
Wel bij geweest bij de opnames.
Okay.
Ja, en dat was al heel erg leuk, moet ik zeggen. Maar dus ik was wel enigszins gewend aan wat er, hoe dat was. Maar ik merkte ook, het is een beetje, sta je achter de coulissen of sta je voor de coulissen, zeg maar. Hè? Dus ben je onderdeel van het toneelgezelschap of kijk je naar toneelstukken, om maar zo even te kijken. En als je uiteindelijk zelf gaat werken, dan merk je echt hoe de dynamiek is binnen het bedrijf. Dus dat was wel nieuw voor me. Maar op jouw vraag van, wist ik zeker dat ik altijd bij het bedrijf zou gaan werken? Dat was niet zo. Ik denk dat de generatie van mijn vader geldt dat die, er was geen vraag of je er kwam werken, dat was een feit. Voor de jongens althans, hè, dat is echt typisch iets voor die tijd. En voor onze generatie was het meer de vraag van, goh, wat heb je gedaan? Wat heb je gestudeerd? Is er een vacature? Is er nu een plek voor jou? En er denk ik meer een balans is gekomen dus tussen wat kun je, wat wil je en past daar het familiebedrijf bij.
En het is nooit geweest ook druk vanuit jouw vader die zei, Gomke, kom nou.
Nee, nooit. Eerder andersom. Van jongen, zorg ervoor dat je eerst ergens anders aan de slag gaat. Dat je daar eerst je fouten maakt en veel leert. En daarna,
kom maar terug als je het kan.
Kom maar terug als je het kan, inderdaad. En dan nog, als je een hele mooie carrière ergens anders kan hebben, ga ervoor.
En gold dat voor jou net zoals dat voor de rest van jouw generaties, broers of zussen of neefs?
Ja, in die zin wel. Mijn generatie die bestaat uit heel veel neven en nichten. Je moet denken aan ongeveer 50, dus dat is heel veel. Er zit ook een verschil tussen mij en de oudste neef en nicht. Dat is een verschil van 15, 20 jaar. Dus dat is bijna al een generatie op zich.
Ja.
Ik kan voor mijn, zeg maar, kan ik zeggen van, goh, en mijn deel van de generatie, dan daar geldt dat een beetje voor. Ik denk dat voor de ouderen dat misschien wel iets anders is geweest. En dat dichter tegen de zesde generatie aan zat. De manier waarop zij hier zijn begonnen of zijn binnengekomen.
Ja. Inmiddels ben je dus wel gewoon aan het werk binnen het bedrijf. Het is een familiebedrijf. Hoe is het om dan met familie samen te werken?
Ja, dat is... Dat
makkelijker, moeilijker?
Voor mij heel gewoon, zo moet ik het eigenlijk zeggen. Ik heb natuurlijk... Ik kwam mijn neef en nichten elke week op de zondag, als we bij mijn oma op bezoek gingen, kwam ik altijd al tegen. Dan gingen we kaarten, dan gingen we lol maken, biertjes stappen voor onze vaders en ooms. Was ook belangrijk.
Uiteraard, ja. Ja.
Dus ik kende mijn neef en nichten eigenlijk best goed. Ik ken mijn broer natuurlijk ook goed, dus de CEO van het bedrijf. En ik heb een vader en ooms die al met elkaar lieten zien hoe je samenwerkt. Dus als ik aan iemand moet uitleggen hoe het voelt om met mijn broer te werken of met mijn neef te werken, dan moet ik eigenlijk al eerst vertellen dat ik het al gezien heb hoe dat mijn vader is afgegaan met zijn broers en zijn neven. En dat scheelt enorm. Ik denk dat heel veel kinderen, dus broers, zussen, het niet in eerste instantie kunnen voorstellen dat het heel erg leuk is om met je broer of met je zus samen te werken. Voor mij wel. En dat is niet omdat we elkaar de hele dag herinneren aan hoe het vroeger was, maar dat we vooral dezelfde visie hebben op wat we willen met dit bedrijf.
En je voelt dus ook niet bepaald een soort familiegeschiedenisdruk of zo.
Nee.
Dus je denkt, ja, maar de Swinkels die doen het al 6 generaties. Ik ben de 7e, ik moet het echt. En jongens...
Ja, ik denk eerder dat wij als generatie... De enige druk die we voelen, maar ik denk dat die vrij positief is, die druk is van hoe gaan wij hem achterlaten aan de volgende generatie? Wat dragen wij bij om hem nog mooier achter te laten aan die volgende generatie? Ik voel dat eigenlijk als iets heel positiefs. Het is toch heel erg mooi als je het weer kan doorgeven aan onze kinderen, wie dan ook binnen het bedrijf mogen komen werken. En als je kijkt naar de stappen die wij nu nemen op duurzaamheid, circulariteit, maar ook met merken en brouwerijen en van internationaal eigenlijk naar multinational, hè, dus veel meer ook in andere landen brouwerijen hebben staan, dan denk ik dat wij al hele mooie stappen aan het nemen zijn om hem weer mooier door te geven aan die volgende generatie. Dat is eigenlijk heel positief.
En om daar even op door te gaan, want we hebben het al gezegd, het bedrijf bestaat inmiddels meer dan 300 jaar. Betekent dat het ook een koninklijk bedrijf is, ja, tegenwoordig?
Ja, ja.
Maar hoe zeker ben jij ervan dat Swinkels Family Brewers altijd een familiebedrijf zal blijven?
Eigenlijk heel zeker. Is dat 100%? Dat kan ik natuurlijk nooit zeggen. Want je weet nooit hoe de toekomst eruit ziet voor ons als familie en als familiebedrijf. Maar heel zeker, waarom durf ik dat te zeggen? Omdat wij ons volledig richten op het doorgeven aan de volgende generatie. En dus niet de hele dag kijken van oh, hoe doen we dit kwartaal en hoe doen we in een half jaar en in een jaar. Ja, dat is belangrijk. Winst moeten we maken, want dat is een onderdeel van het voorbestaan van ons bedrijf. Maar dat grotere doel wat we hebben, dat mooie doorgeven, dat geeft heel veel rust. En dat geeft ook rust op de vraag die je stelt. Blijft het een onafhankelijk familiebedrijf? Ja, kan ik dan zeggen. Ja, om die reden.
En hoe ziet dat met de 8e generatie er dan al uit? Zijn er al ergens 8e generaties die stage lopen of al een eerste baantje hebben hier? Of...
Stage lopen zeker. In die zin fulltime werkend of hier al werkzaam binnen het familiebedrijf nog niet. Maar ik denk dat dat niet heel lang meer gaat duren. Ik ben dus 45. De generatie die er nu aankomt, die gaat van 0 tot bijna 38, 39 geloof ik. Dus ook heel vrij dicht tegen mij aan.
Mm-hmm.
Nou, ik denk dat het niet heel lang meer zal duren voordat de eerste groep van de 8e generatie hier een mooie plek gaat vinden.
En jouw eigen kinderen? Want je zei net al, ik ben heel vrij opgevoed. Nooit met de verplichting. Hoe geef je dat door bij je eigen kinderen?
Nou, ik heb 2 dochters van 12 en 13. En ik doe het eigenlijk een beetje zoals mijn ouders dat zelf hebben gedaan. In alle vrijheid. Trots. Ik ben heel trots op familiebedrijf. Dat zullen zij ook zijn. Dat zeggen ze ook. Maar nooit met de verplichting van jouw doel in jouw leven is er om er te gaan werken. Maar meer om haal alles uit je leven. En als het familiebedrijf daar onderdeel van is, fantastisch.
En probeer ze dan wel extra te enthousiasmeren. Dus op een zondagmiddag even een klein privé rondleiding door de brouwerij. Of ook wel op feestjes alvast oefenen met tappen. Ook al ben je pas 12.
Dat laatste zeker. Dat vind ik altijd heel erg leuk. En dat vinden ze zelf ook heel erg leuk. Ik heb wel eens een keer een rondleiding gedaan met mijn meiden door de brouwerij. En dan zijn ze natuurlijk apentrots.
Ja. En jij dus ook, zie ik.
Ach, ontzettend. Ja, ja. Dan doet mij een beetje denken aan hoe trots mijn ouders waren toen wij zelf bewuster werden van het feit dat je onderdeel bent van deze familie en dit bedrijf.
Je zegt het met heel veel trots. Over dat bedrijf, Swinkels Family Brewers. Ik denk dat de meesten dan echt wel denken dat daar Bavaria achter zit, dat daar Swinkels achter zit, wat we nu drinken. Maar er is nog een heel rijtje merken. Je hebt er al een paar genoemd. La Trappe, Cornetz, Rodenbach, Palm, Het Uiltje.
Ja.
Daar heb ik ze nog niet eens allemaal.
Nee.
Kan je uitleggen hoe dat nou precies in elkaar zit? Hoe werkt dat? Al die losse merken, losse brouwerijen, maar toch één bedrijf?
Nou, ik heb het net al een klein beetje aangegeven. Hè, dat als je kijkt naar wat voor ons het belangrijkste is. Merken hebben een eigen karakter. Merken hebben een eigen, vaak een eigen typering van bieren. Pak bijvoorbeeld Rodenbach. Hè, dat is wereldberoemd in de zuurcategorie. En brouwerijen, als ze heel groot zijn, zoals Bavaria, speelt misschien een brouwerij in die zin met een andere rol dan bijvoorbeeld een veel kleinere brouwerij. Een Uiltje of een Rodenbach of een De Molen. Waarbij de brouwerij bijna de marketing is van wat je doet. En bij ons is het zo dat we vinden het heel belangrijk om er geen eenheidsworst van te maken. Daarom is een Bavaria en een Zwinkels ook zo verschillend. Je kunt misschien wel dezelfde ketel gebruiken, maar wat je ermee doet, dat is uiteindelijk heel erg bepalend. De reden waarom wij in feite van een pilsbedrijf steeds meer naar een assortimentsbedrijf zijn gegaan, is omdat we, je ziet in de markt ontstaan dat er zijn heel veel biermomenten, of het nou met 0.0 is of met alcoholhoudend, of het nou craft is, speciaal bier of andere type bieren. Maar we willen eigenlijk op elk moment daar kunnen inspelen. Hoe kunnen wij er nou als bedrijf voor zorgen dat de consument altijd voor een merk kan kiezen, een type bier kan kiezen wat wij brouwen of waar wij partnerships mee hebben? En daarbij is van belang dat je uiteindelijk zegt van ja, ik wil dus die eenheidsworst niet. Ik wil altijd zorgen dat het karakter van dat merk, het karakter van die brouwerij blijft bestaan. En ik denk dat we daar heel goed in zijn. Zowel bij La Trappe, waar we de samenwerking hebben met de monniken in de abdij. Maar ook dus bij Uiltje en De Molen, waar we wel volledig eigenaar van zijn. Maar we het team wat er zit, ondersteunen met de kennis en kunnen die we hebben, maar wel hun eigen identiteit laten behouden.
Wat heeft een Uiltje of De Molen eraan als jullie om de hoek komen kijken? Want het is niet per se dat nu hier ineens in Lieshout ook die bieren gebrouwen worden. Dat gebeurt nog steeds in hun eigen brouwerij.
Ja, dat willen we ook vooral zo houden.
Maar wat zijn dan voor dat soort bedrijven de voordelen?
Nou kijk, in dit geval bij het Uiltje was zo dat Robert Uileman ook eigenlijk terug wilde naar zijn grote liefde. Dat is namelijk het experimenteren met bier. En als je groter wordt als brouwerij, dan komen er heel veel andere dingen bij kijken. Management, financiën, supply chain, distributiezaken. Nou, als daar niet je liefde ligt, dan moet je afvragen hoe ga ik dit bedrijf eigenlijk de volgende fase inbrengen. En dat was één van de redenen voor het Uiltje om te zeggen, nou, bij Zwinkels zien we dat we het karakter van onze brouwerij kunnen behouden, verder kunnen groeien, maar wel kunnen gebruik kunnen maken van het netwerk wat ze hebben, distributienetwerk. Eventueel ook financiën om sneller te kunnen groeien. Maar wel binnen de karaktereigenschappen die zij hebben. Je moet eigenlijk zo zien, als je kijkt naar een gezin, laat ik mijn eigen gezin pakken, mijn vrouw, ik, twee dochters. Toen mijn vrouw en ik samen waren en nog geen kinderen hadden, gaven wij een bepaald kleur aan ons nest. En toen er twee meiden bij kwamen, eerst bij de oudste, werd ze onderdeel van het nest, maar gaf zij ook weer kleur aan dat nest. Mm-hmm. Dus dan wordt het totaal krijgt ook een iets andere kleur. En dat was bij de tweede ook weer zo. En zo zit het eigenlijk ook bij ons binnen de brouwerij. Het is niet dat iedereen moet zich conformeren aan de manier zoals wij dat altijd in Lieshout deden, maar dat wij juist de verwondering, de innovatie, het ondernemerschap van de anderen willen gebruiken om samen sterker te worden. En daarmee een nieuwe kleur geven aan ons bedrijf. Dat is eigenlijk wat we doen.
Simpel gezegd is het eigenlijk, laten we het Uiltje als voorbeeld nemen. Doen jullie waar jullie goed in zijn, namelijk gewoon lekker bier brouwen.
Ja.
Doen wij waar wij goed in zijn, namelijk de kennis die we hebben voor distributie, voor financiën, hoe het is om een grote brouwerij te zijn. Dan worden we uiteindelijk samen allebei sterker.
Ja, en als wij kennis hebben over bier die zij kunnen gebruiken, dan zullen we dat natuurlijk niet nalaten om dat te delen. En als zij bepaalde manieren van hun consumentengroepen benaderen hebben die wij interessant vinden, zullen we dat natuurlijk ook met elkaar delen. Maar in grote lijnen komt het daarop neer.
Zwinkels is daarin gegroeid qua aantal merken. Het Uiltje is een van de laatste die erbij gekomen is.
Ja.
Zijn jullie dan continu op zoek naar nieuwe merken in de markt? Welke passen bij ons? Welke willen we erbij hebben?
Ja,
hoe groeien?
Onze ogen en oren hebben altijd openstaan. Groei is geen doel aan zich, maar kijken naar wat er in de Nederlandse markt gebeurt en daarop inspelen is wel belangrijk. Dus in 1999, geloof ik, was de eerste samenwerking met La Trappe. Dat is dus al ruim 20 jaar geleden. Als we die stap niet hadden genomen, dan had onze focus altijd maar op pils gezeten. Het is een hele belangrijke stap geweest voor ons om ook meer te gaan kijken naar speciaal bier. En zo kijken wij ook nu naar de Nederlandse markt, hè, waarbij IPA steeds belangrijker wordt. En eigenlijk elke biersoort en elke mix daartussen, het verleiden en het ontwikkelen van nieuwe bieren, dat is super interessant en steeds belangrijker aan het worden. Zowel in de horeca als in de supermarkt. En daar willen wij op inspelen. Dus dat betekent dat wij houden onze oren en ogen altijd open. En als wij denken, Nou, pak het Uiltje, pak de Molen. Pak eigenlijk hele de Palmbrouwerij. Als die iets kunnen toevoegen aan wat wij nog niet hebben... en we daardoor weer als geheel een mooier assortiment hebben... bredere schouders krijgen eigenlijk... dan is het voor ons interessant en gaan we met elkaar in gesprek.
En werkt het dan zo dat je het tegen moet komen? Of zijn er nu al bepaalde gaten in het assortiment... waarvan je nu al denkt, die zou ik in de toekomst... ik weet nog niet met welke brouwerij, maar nog wel willen opvullen?
Nou, ik denk dat we nu best wel een mooi palet hebben, laat ik zo zeggen, assortiment hebben... Niet alleen omdat we het met eigen bier, eigen gebrouwen bieren invullen... maar ook met bieren met partnerships van andere brouwerijen.
Laat ik het anders vragen. Zit er een grens aan het aantal merken... dat onder Royal Swinkels Family Brewers kan vallen?
Nou, ik vind wel dat je heel erg duidelijk keuzes moet maken... over waar je aandacht aan wil geven en kan geven. Ja, dus even antwoord op je vraag. Ik denk dat er wel een grens aan zit. Laat ik het zo zeggen. Er zit geen grens aan vernieuwing... Je zult altijd moeten kijken naar waar wil ik mee door en waar niet. En dat betekent ook dat je daarin vernieuwend moet zijn. En soms betekent dat we zelf iets ontwikkelen. En soms betekent dat we iets overnemen.
En hoe kijk je dan naar de biermarkt de afgelopen jaren? Want die is gigantisch gegroeid met het aantal brouwerijen. Inmiddels heeft ongeveer iedere dorp of stad in Nederland wel minimaal 1 brouwerij. Een aantal daarvan zijn dus zo groot gegroeid en ook onder jullie assortiment gevallen. Een Uiltje, de Molen. Maar hoe kijk je naar die ontwikkeling aan zich? Hoe kijken jullie daar als groot bedrijf tegenaan?
Ja, ik word er eigenlijk heel, heel blij van. Bier heeft door die ontwikkeling zoveel positieve aandacht. Denk aan de tweede, derde generatie van ons bedrijf. Die midden in een omgeving zaten dat er in Lieshout ook 3, 4, 5 andere brouwerijen waren. Waarbij je een aantal vaten produceert en die er zelf van geniet en ook nog verkoopt. Ik vind het een hele positieve ontwikkeling. Enerzijds omdat er veel aandacht is dus voor bier en brouwerijen. Het zorgt voor mooie innovatie. Het zorgt voor interessante ontwikkeling in bierstijlen. Ja, ik juich het eigenlijk alleen maar toe.
We hadden het er net al over. Inmiddels is Swinkels een multinational, een wereldwijd bedrijf. Mede dankzij jouw vader die op zijn, met zijn autootje...
Met richting... zijn generatie zeg ik altijd, ja. Want in zijn eentje was het zeker niet gelukt.
Maar in ieder geval met zijn autootje richting Italië ging. Maar hoe anders is de bierwereld in Nederland en België? Dan neem ik toch Nederland en België een beetje bij elkaar, want die lijken nogal op elkaar. Maar hoe is die anders dan bijvoorbeeld Ethiopië, waar jullie ook zitten?
Ja. Ja, dan begint het al dat de twee, laat ik zeggen, de landen zo verschillend zijn. De welvaart die daar zo is toegenomen, zorgt ervoor dat de gemiddelde burger daar de mogelijkheid heeft om niet een soort zelfgebrouwen bier te drinken, maar bier door een brouwerij. Daar begint het al mee. En dan begint het ook echt in de kinderschoenen. Dan begin je eigenlijk met pilsbier. En waarschijnlijk zal die markt zich ook wel uiteindelijk gaan ontwikkelen naar meer andere type bieren. Maar ik moet wel zeggen dat Nederland en België toch ook wel verschillend zijn, hoor, qua bierbeleving.
Toch?
Ja. Ik, als je nou alleen al naar 0.0 kijkt, is 0.0 in Nederland zo gewoner dan in België, dat ik de bierculturen van Nederland en België niet op één hoop zou willen gooien. Zou ik niet durven doen.
Nou ja, als je kijkt, vroeger werd altijd gezegd, België is een bierland, want daar drinken ze speciaal bier, dan drinken ze de donkere bieren. Nederland is vooral een pilsland. Maar inmiddels is dat wel een beetje...
Daar ben ik met je eens.
Gelijk getrokken.
Ja, vanuit die invalshoek ben ik met je eens. Hè. Als je kijkt naar het aantal brouwers en de aandacht voor bier... Nou, ik denk dat Nederland daar niet meer onder doet voor België. Als je kijkt naar de wijze waarop een burger of een consument naar bier kijkt... dan is een gemiddelde Belg die zegt van ja, 0.0. Dat is mij nog een beetje ver van mijn bedshow als het gaat over bier... Over andere dingen zijn het wel. Wij zijn meer naar België toegetrokken, hè, ja. In die zin, dan België naar Nederland.
Zien jullie nog in andere landen grote verschillen qua hoe de bierwereld werkt?
Ja, ik denk dat ieder land wel zijn eigen karakteristiek heeft. Zo, Frankrijk is natuurlijk ook weer een heel ander land in die zin. Fransen die zijn opgegroeid met wijn. Fransen die zijn dus iets sterkere bieren gewend. En onze 8.6 bijvoorbeeld in Frankrijk heel groot is. Duitsland is nog steeds een land wat behoorlijk is opgedeeld in de verschillende regio's. Hè. Of je nou een Dordt of een Kölsch drinkt, ja, dat blijft daar vrij regionaal. Terwijl daar ook wereldmerken vandaan komen. Dat is uniek. Nederland is uniek omdat we zijn het grootste exporterende land. Volgens mij nog wel. Het grootste exporterende land ter wereld qua bier. Met grote merken. In Nederland spelen de allergrootste biermerken een grote rol in de markt. Uniek voor de rest van de wereld. Dat maakt Nederland weer anders dan bijvoorbeeld België of Duitsland of Frankrijk. En als je dan naar continenten kijkt, dan zie je dat Europa weer anders is dan Amerika, waar nog steeds light een grote rol speelt. Anders dan Afrika, waar bier altijd wel gedronken is, maar nu steeds meer industrialiseert, laat ik het zo zeggen. Ik denk ieder land, ieder continent heeft wel zijn eigen kenmerken.
En in die jaren dat jullie wereldwijd zijn gegaan, heb je dan het idee dat jullie heel veel van de andere landen hebben geleerd? Of hebben jullie eigenlijk vooral de andere landen heel veel geleerd van wat wij hier doen?
Ik durf wel een beetje te zeggen dat laatste. En dat durf ik mijn vader wel na te geven. Die heeft in heel veel landen gezorgd dat wij het eerste exportbier waren. En dat was wel bijzonder. Exportpils, in feite.
Vind ik nu eigenlijk ook wel bijzonder. Want ik denk als ik deze vraag naar 100 willekeurige Nederlanders op straat vraag, dat ze bijna allemaal misschien Heineken gaan noemen.
Ik denk het wel, ja. Ja,
als maar grootste exportpils wereldwijd.
Ja, overigens, ik wil niet zeggen dat we dat nu zijn, maar wel dat we in de tijd dat mijn vader het opzette, dat wij heel veel landen hebben laten kennismaken met bier uit Nederland. In Italië waren wij de grootste speler qua exportbier. Cuba altijd heel belangrijk geweest. Zo zijn er een heel aantal landen. Nou, Afrika heel belangrijk. Waar wij zijn gestart als brouwerij. En waar wij eigenlijk het bier uit Nederland op de kaart hebben gezet.
Wil ik het toch nog even met je hebben over de laatste afgelopen anderhalf jaar. Die, bijzonder dekt niet echt de lading. Laten we het zo zeggen. Ik denk namelijk dat de afgelopen anderhalf jaar wellicht de zwaarste jaren in de geschiedenis zijn geweest qua corona. En ik zeg één van de even, want je hebt natuurlijk in 300 jaar geschiedenis nog ook wat wereldoorlogen ertussen zitten.
Ja.
Hoe gaat deze anderhalf jaar ooit de geschiedenisboeken in binnen de bedrijfsgeschiedenis?
Ja, daar heb ik zelf ook wel eens over na zitten denken. Van god, wat zou dit nou betekenen voor ons als bedrijf? En je zegt al heel terecht, als je 300 jaar bestaat, dan heb je al veel achter de kiezen gehad. Hè? Volgens mij hebben we in onze moderne maatschappij elke 10, 15 jaar hebben we wel een crisis. En als het degene is waar we nu middenin zitten, zijn we de vorige alweer vergeten. In 2008 eigenlijk de bankencrisis. En daarvoor eigenlijk de internetbubbel. En nou, zo kunnen we nog wel heel 1973 de oliecrisis. De ene keer heeft het impact op wat we doen. Nou, pak de Eerste Wereldoorlog, Tweede Wereldoorlog natuurlijk ook. Maar een bankencrisis ook, waarbij de horeca het heel zwaar had. Deze coronapandemie. Enorme impact op ons bedrijf. En zeker in Nederland een enorme impact, omdat we ongelooflijk veel in de horeca doen. Ja, hoe gaat die de geschiedenis in? Ik denk dat er twee dingen spelen. Aan de ene kant de geschiedenis van dat we met elkaar een pandemie hebben. En aan de andere kant dat het ook een crisis heeft opgeleverd. Maar wel ook een beperkte, hoe moet ik dat nou zeggen?
Ja, hoe kijk je erover dan? Want dus nu zitten we natuurlijk nog middenin. Maar waar komt dit in het rijtje van al die crisissen als je er over 10 jaar naartoe terugkrijgt?
Ik hoop eerlijk gezegd niet al te hoog. Maar als ik er nu naar kijk, ja, het heeft een gigantische impact.
Maar is dat vergelijkbaar met iets als de Tweede Wereldoorlog?
Dat is wel mooi dat je dat. Het is natuurlijk geen prettige vergelijking, maar als je kijkt naar de impact, alleen daarnaar, op ons als bedrijf, dan is die wel enigszins vergelijkbaar. En dan zit het voornamelijk in het feit dat je van de ene op de andere dag, eigenlijk in dit geval voor de helft in de horeca, geen business meer hebt. Van de ene op de andere dag. En dat je eigenlijk niet weet hoe lang het duurt. Dat zijn we ook eigenlijk volgens mij al behoorlijk vergeten. Dat we van de ene persconferentie naar de andere persconferentie gingen, hopend dat er licht aan het einde van de tunnel was. Maar dat duurde maanden. En we hebben gelukkig nog een mooie zomer gehad in 2020. Maar uiteindelijk gaan we aan het einde van het jaar gaan we weer in feite weer op slot. Ja, die impact die is gigantisch. En ik denk als we erop terugkijken dat we aan de ene kant denken, god jongens, dat heeft ons behoorlijk pijn gedaan. Maar ga er ook vanuit, en dat kenmerkt ons ook wel, dat we zeggen van goh, we hebben er veel van geleerd en ik denk dat we er beter uit moeten kunnen komen.
Wat heb je ervan geleerd?
Een paar dingen die me in deze crisis zijn opgevallen is dat niet alleen wij, maar ook onze klanten gigantisch creatief zijn. Als het gaat over hoe ga ik dan wel business doen? Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik er zo goed mogelijk uitkom? Waar kunnen we samen optrekken om te zorgen dat we een gezond bedrijf blijven? Wij gezond, zij gezond. Ook intern. Beslissingen waar we normaal de ruimte voor namen om daar een maand over na te denken, 2 maanden over na te denken. Nou, serieus? Een dag, misschien wel een uur. Heerlijk. De gedachte dat je een beslissing neemt, dat je weet dat die misschien niet helemaal goed is, maar dat je hem daarna nog wel kan repareren. Ja, dat is iets wat ik absoluut meeneem uit zeker die eerste maanden van die crisis. Ik vond het een genot, eerlijk gezegd.
En het gevoel heerst, en dat hoop ik tegelijkertijd ook een klein beetje, dat het eind in zicht is. Het ligt aan het eind van de tunnel. Ja. Maar geldt dat ook voor een bedrijf als dit? Of zijn de naweeën daarvan veel langer nog?
Nou, zodra de horeca open gaat, voelen wij meteen wel de positieve vibe. Begin ik daar nou eens mee? Want wij zien natuurlijk meteen als er meer vrijheid is. Maar als je kijkt naar de ondersteuning die we hebben gedaan en de ondersteuning die we nog steeds bieden aan onze klanten, onze partners zou ik eigenlijk willen zeggen, dan gaan we daar in de komende jaren nog wel met elkaar doorheen moeten.
Dus een herstel van jaren dus?
Ja, dit herstel, nou, dit duurt 3 tot 5 jaar, denk ik, voordat de horeca daar weer bovenop is.
Nou, laten we dan een beetje positief eindigen, ook als we het over toekomst hebben. Want je werkte al ooit van 2005 tot 2010 uit mijn hoofd binnen de brouwerij.
Ja,
tijd
ja,
weg geweest, ja. Nu weer terug.
Ja.
Zie jij jezelf in de toekomst nog een keer vertrekken en uiteindelijk weer terugkomen om dan hier binnen het familiebedrijf te eindigen?
Ik moet geen Heintje Davids worden. Hè? Nou, op dit moment niet. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb een fantastische job. Heel uitdagend. Best wel complex. Daar hou ik wel van. Uitdagende markt. Uitdagende vraagstukken. Dus ik heb het enorm naar mijn zin. De reden waarom ik ooit ben weggegaan is omdat ik vind dat je hebt je eigen carrière, ben je zelf verantwoordelijk voor. En ik vond dat mijn carrière op dat moment niet de snelheid had die ik zelf wilde. En ik moet zeggen, als ik daarop terugkijk, denk ik van, het heeft me ook heel veel gebracht. Af en toe even buiten de deur kijken. Als ik dat nog een keer zou doen, dan zou ik dat misschien anders organiseren. Ik doe ook vrij veel binnen de branchevereniging of binnen andere bedrijven. Waar ik ook veel leer, veel zie, ook iets kan brengen. En dat is de manier waarop ik denk dat ik me nu, zeg maar, de ervaring van buiten naar binnen haal. En als ik nog een keer vertrek en ik denk dat het gras groener is bij de buren, dan zal ik dat zeker niet nalaten.
Kan jij het Swinkels, het familiebedrijf, ooit nog volledig loslaten? Of zit het
nee,
inmiddels
loslaten gaat nooit. Dat heb ik ook niet gedaan in de tijd dat ik hier niet werkte. Maar ik ben ook niet getrouwd met het bedrijf. Hè. Mijn hart ligt bij het bedrijf. Maar ik vind wel dat je ook reëel moet kijken. En ik zie dat steeds meer ook bij jongeren, maar ook de jongere generatie. Als je ergens werkt, en zeker bij een familiebedrijf, en je hebt het niet naar je zin, blijf niet bij het bedrijf omdat je denkt dat je nooit meer terug kan komen. Maar zorg ervoor dat je ergens anders je geluk vindt. Dat je nog weer kennis opdoet. En als het dan weer interessant is om terug te komen, ik heb het zelf gedaan, doe het dan. En volgens mij is dat een beetje een moderne invulling van ook een familielid die bij een familiebedrijf werkt.
En het is dus niet zo als je op een familiefeestje bent van de familie Swinkels en jij bent 70, 75, inmiddels weg bij het bedrijf.
Ja, ik hoop het
dat
wel.
Dat het dan alsnog continu, opa Swinkels ben je dan inmiddels, yeah, continu over het bedrijf gaat en dat je toch nog probeert.
Nou, ik ga je verrassen, dat gaat zeker over het bedrijf. Dat kunnen we nooit nalaten. Nee, maar wel onder het genot van een lekker glaasje bier.
Oké, okay, maar als je ooit nog naar een familiebarbecue van een familie Swinkels gaat en je bent geen Swinkels, dan moet je dus even flink voorbereiden.
Nou, dan drinken we lekker een glaasje bier. En het leuke is, iedereen heeft er altijd een mening over. Dus voor je het weet, praat je er toch over.
Nou, vind ik een mooie mee te eindigen. Laten we proosten.
Proost.
Dankjewel. Tot zover deze aflevering van het Vat. Vind je het een leuke podcast? Zorg dan dat je geabonneerd bent. Kan via je favoriete podcast app. Dan verschijnen nieuwe afleveringen automatisch in je feed. Nieuwe afleveringen zijn ook onderweg. Ik ben druk aan het opnemen. Maar nou ja, je ziet ze vanzelf verschijnen in je app zolang je geabonneerd bent. Ja, voor nu. Bedankt voor het luisteren. Volg Van het Vat ook even via Instagram. En dan zou ik zeggen, tot de volgende. Proost.